moest denken, het verlengde hiervan. Ik zag iemand vissen langs de kant van de weg. Of langs de kant van het water. De weg is niet handig. Langs de kant van het water. Ik heb helemaal niks met vissen. Dus ook niet het plaatje wat van nature bij mij naar boven komt. Maar ik zag iemand vissen met zijn hengel zitten. En die dobber bewoog gewoon niet. En op een of andere manier wist ik, deze persoon zit hier al uren en is gewoon geen beweging. En er is iemand die, denk ik, iets heeft met het voorbeeld vissen. En waarvan in je leven eigenlijk speelt, er lijkt nooit beweging te komen. Dingen lijken nooit in beweging te komen, te lukken. Het lijkt stilstaand, soms gewoon een beetje zinloos. Dat gevoel kreeg ik, wat doe ik hier? Het is zinloos. En ik heb echt het idee dat God ook vandaag tegen je zegt, ik heb je gezien. Ik heb ook het stukje eenzaamheid gezien. Ik zie de moeite. En ik wil langskomen in je leven. En Heer Jezus, ik bid voor de drie dingen die uitgesproken zijn nu net. En ik bid dat u het bevestigt aan haar hart. Gewoon als een heel direct woord van u. Dit is voor jou. Dit is wat ik tegen jou spreek vandaag. En ik bid dat uw hart raakt op dit moment. Laat zien dat u de levende God bent die dichtbij komt, die spreekt. Niet de God uit een boekje, maar de God die leeft. In Jezus' naam. Amen. 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 Kent u mensen met wie u heel gezellig een kopje koffie kan drinken? Maar waar u niet mee op vakantie zou willen. Liek, niet over mij nu. Liek zegt, ik ken er één. Dank je, Liek. Maar we kennen allemaal die mensen, toch? Waar het gewoon supergezellig is met een kopje koffie. Supergezellig om elkaar tegen te komen. En dan is het goed. Maar dat je weet, als we met elkaar op vakantie gaan... Dat is gewoon niet handig dat wij dat doen. Ken je ook die mensen met wie je wel op vakantie zou willen gaan, maar met wie het verstandig is om niet in één tent of caravan te zitten? Eigenlijk supergezellig om met elkaar te zijn, maar dat je denkt, zet ons in één caravan en na drie dagen zijn we allemaal thuis. Dit heeft te maken met verschillen in karakters. We hebben goede vrienden van ons met wie we jaren op vakantie zijn geweest. Ik weet eigenlijk niet of Jasmijn er zit vandaag. Jasmijn, ben je er toevallig? Oh, dan kan ik alles zeggen. Dat is fijn. Dat zijn haar ouders. Wij gingen altijd met de ouders van Jasmijn, zijn we jaren op vakantie gegaan. En we zijn super verschillend. En weet je wat het leuke was? We hadden dan allebei een eigen plek. Kozen we ook expres niet gewoon naast elkaar, maar wel op dezelfde camping. En we hadden super vakanties met elkaar. Het was hartstikke leuk. En er was respect voor elkaars verschillen, hoe je vakantie indeelde. En we hadden, ik denk dat we jarenlang, wij, maar ik denk dat onze kinderen, enorm genoten hebben van die vakanties met elkaar. Doordat je weet waar het wel matcht en weet waar het niet zo goed matcht, maar je dat geen probleem laat zijn. Ik denk dat je ons inderdaad niet met elkaar in één tent had moeten zetten. Ik denk dat dat voor hen heel vervelend was geweest en misschien een klein beetje voor ons. Maar dan weet ik, dat is niet. Maar we hadden wel super vakanties. Ik wil vandaag spreken over karakters. En wat karakters met elkaar doen. En voor degenen die nieuw zijn vandaag voor het eerst. Ik spreek in de gemeente over het thema op weg met de meester. En we nemen eigenlijk, ik geloof dat Jezus een enorm inspirerend persoon was. En naast dat hij inspirerend persoon was, nog veel belangrijker. Hij was de Zoon van God. En hij liet op aarde iets zien van hoe het in de hemel is. Hoe God naar dingen kijkt, hoe hij naar dingen keek. En ik geloof dat dat niet alleen inspirerend is voor, maar als ik me bekeer, dan ga ik naar de hemel. Maar ik geloof dat dat ook heel inspirerend is voor wie God vandaag in ons leven wil zijn, maar ook hoe wij met elkaar omgaan. En Jezus, die zocht mensen bij elkaar. Hij zoekt dan eigenlijk 12 van zijn discipelen. De eerste sheet mag er zo op. 12 discipelen bij elkaar. Maar eigenlijk zoekt hij een groep die hij bij elkaar voegt. En in die groep gaat hij een cultuur bouwen die zijn glorie kan dragen. Jezus neemt eigenlijk de glorie van de hemel mee. En ik zou eigenlijk zeggen, neemt de cultuur van de hemel mee. Zoals het in de hemel is. En hij wil eigenlijk, waar eigenlijk God uit beeld is geraakt, wil hij opnieuw laten zien wie God is, hoe God denkt, hoe God in elkaar zit. En hij wil de cultuur als het ware van de hemel, het beeld van God, het beeld van wie God is, wil hij brengen naar deze aarde toe. En hij zoekt eigenlijk een groep mensen waar hij een cultuur kan bouwen, zodat de glorie van God door hen zichtbaar zou kunnen worden. Een groep die de glorie van God kan dragen, kan misschien nog mooier kan uitdragen daarna, wat ze uiteindelijk in Handelingen ook gaan doen. Dat is wel een uitdaging als je kijkt wat voor types die bij elkaar brengt. Want het zijn nogal hele verschillende types die in eerste instantie niet zoveel met elkaar hebben. Die hadden gezegd, hey Danny, je hebt het over kopje koffie, maar zelfs dat lukt niet. Met sommigen die hier in de groep zijn. Hij heeft mensen bij elkaar gebracht die je zelfs geen kopje koffie met elkaar zou laten drinken. Laat staan op vakantie gaan. Laat staan 3 jaar met elkaar in een groep rondtrekken. Een vakantie zit altijd een einde aan, hè? Dat je denkt, oké, nog zoveel dagen. Oké, dan zijn we er met sommige mensen. Ik ga altijd met mijn leerlingen naar Berlijn. Dat is ook zo'n moment dat je aftelt, gewoon van nog 3 dagen. Dat is niet omdat de leerlingen niet leuk zijn, maar omdat ik gewoon meer slaap nodig heb dan zij. En ik na 4 dagen echt met rode ogen in de bus zit op weg naar huis en denk van oké, we kunnen dadelijk weer onze ogen dicht doen. Maar hij bracht die types bij elkaar en ze moesten met elkaar omleren gaan. En ze moesten leren om elkaar te versterken in plaats van elkaar tegen te werken. En dan lezen we in Matteüs 10 vanaf vers 1. Is het gelukt met de PowerPoint? Nee. Hebben jullie hem niet voor mij? Oh, oké. Een technisch probleem. Oh, maar jullie zijn heel goed. Even de druk verhogen, hè? Zo, dat. Ja, komen over 2 minuten bij jullie. Nee, we terug. Nee, zal het niet doen. Oh, dit gaat weer helemaal niet goed. Maar dan mag u meezoeken, Matteüs 10. En er staat het volgende vanaf vers 1. Daarop. Oh, dan zal ik even wachten, want nu moet hij zelf zoeken. Dat zijn we niet helemaal meer gewend natuurlijk. Heerlijk op de app of met een echte Bijbel. En staat er het volgende. Daarop riep hij zijn 12 leerlingen bij zich en gaf hun macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en kwaal te genezen. Dit zijn de namen van de 12 apostelen. Als eerste Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes, Filippus, Bartholomeus, Thomas en de tollenaar Matthäus. Blijkbaar vond hij het nodig om daar even ook zijn functie bij te zetten. Jacobus, de zoon van Alfeus en Thaddeus en tenslotte Simon, Cananeus en Judas Iscariot die hem zou uitleveren. Daar staat even gewoon maar een rijtje namen. Maar wat een uiteenlopende types verzamelt Jezus daar bij elkaar om 3 jaar lang met elkaar op weg te gaan, heel close te zijn, over bergen en dalen te gaan, door topmomenten en door spanningen heen, verzamelt hij die mensen. En ik zei al, Jezus droeg de glorie van God. De glorie van God was op zijn leven. En het koninkrijk van God werd zichtbaar door zijn leven en het werd zichtbaar door zijn bediening. En hij neemt 12 mensen mee die meekijken. En de bedoeling is dat uiteindelijk de glorie van God door zijn leven heen, door die 12 levens heen, ook zichtbaar zou gaan worden. Dat is zijn doel. Zijn doel is dat ze eigenlijk, en we zeggen dat dan zo mooi, het stukje van het DNA van Jezus over zouden nemen. Hoe hij in elkaar zit, hoe hij denkt, wie hij is. En dat zij dat mee zouden gaan nemen. Ik zou eigenlijk willen zeggen, in Jezus is alles. En Jezus verspreidt het over zijn discipelen. En dan zien we die verschillende types. Even, wat voor types zitten er? Ik zeg het iedere keer verkeerd, maar volgens mij nu goed. De zeeloot zit ertussen. Goed of niet goed? Ja, gelukkig. Wat was dat voor iemand? Het was een vechter. Het was een opstandeling die tegen het Romeinse regime in opstand kwam. Een vechter, iemand met principes, lekker zwart-wit, van als het links is het links en niet ergens in het midden. En geen gezeur daarover, ik zie het goed en die kant gaan we op. Iemand die bijna fanatiek is, met wie moeilijk te praten is. Moeilijker redelijk te praten, want hij vindt iets en zo is het. Niet gelijk beelden vormen van mensen uit je omgeving, dat je denkt, nou, dat is er zo een. Iemand die ook de neiging kan hebben om een soort tunnelvisie te krijgen. Van die kant moeten we op en geen andere kant. Daarnaast regelt Jezus een visser. Vissers. Niet heel veel opleiding. Hebben dus niet zoveel met theorie. Zijn vooral doeners. Lekker down to earth. Lekker gewoon. Doe maar gewoon. Doe je al gek genoeg. We zijn vooral met vis bezig. Praktisch. Lekker. Niet zeuren. Maar sleuren. Kom op. We gaan aan de gang. Zit er ook nog een arts bij? Lucas. Waar zit een arts? Meestal niet hier, maar heel erg hier. Kennis. Nadenken. Eerst denken voordat je doet. Ik ben best blij dat de artsen eerst denken voordat ze wat doen. We kunnen ook wel proberen om er een arm af te halen. Eens kijken of dat werkt. Tijdens de operatie. We zien wel wat we tegenkomen, joh. En dan gaan we eens even kijken wat we eraan gaan doen. Ik ben erg blij dat artsen vooral erg in hun hoofd zitten. Goed nadenken, kosten berekenen en dan uiteindelijk hun plannen maken. Maar wel een heel ander type dan de visser. Die denkt, netten uit, vis naar binnen, naar de markt. En we gaan ervoor. Een tollenaar. We pakken altijd negatieve van de tollenaar. Ik zou iets positief willen pakken. Die is extreem goed met cijfers. Een wiskundige. Kan goed tellen, kan goed rekenen. Houdt alles bij. Tollenaars moesten administratie bijhouden, wie er wel betaald had, wie er niet betaald had, hoe dat zat. Dus iemand die ook secuur is. Iemand die alles netjes bijhoudt, regels. En we moeten ons houden aan de regels. En heeft hier ook nog twee, die noemt Jezus de zonen van de donder. Dat doe je meestal niet omdat mensen zo'n zachtaardig karakter hebben. Jezus zegt namelijk over Jacobus, de zoon van Zebedeus, Johannes, de broer van Jacobus. Aan deze twee gaf hij de naam Boanerges, wat betekent zonen van de donder. Ik denk dan dat dat een beetje opvliegende karakters waren. Lekker, zeg wat je denkt en daarna denk je, waarom heb ik dit gezegd? Zijn er mensen die dit herkennen? Ja, zeg wat je denkt en daarna zeg, waarom heb ik dit gezegd? En is het niet altijd meer goed te... Maar voel je even aan wat er gebeurt als we dit soort mensen samenvouwen voegen in een projectje. Dat we zeggen, we zetten jullie bij elkaar en jullie gaan een project doen met elkaar. Dan kan je echt popcorn kopen. En als je erbij gaat zitten, dat je dan zegt, dit is echt leuk, want dat gaat alle kanten op. De vissers die zegt, wanneer gaan we nou eindelijk eens beginnen? De arts die dan zegt, nou, als we alles doordacht hebben. En de zonen van de donder, nou ben ik er helemaal klaar mee. De gezeur altijd hier. En zet dat soort mensen maar eens bij elkaar voor een projectje. En dat is precies wat Jezus doet. Weet je, wij hebben altijd een beetje een mooi beeld. 12 discipelen gaan achter Jezus aan en het is fijn en het is leuk. Ik denk dat het echt knerpte soms aan alle kanten. Dat al die karakters botsten en dat er van alles gebeurde tussen hen. Maar Jezus, het was veel makkelijker geweest als Jezus allemaal artsen had gekozen of gewoon allemaal vissers. Lekker homogene groep, denken allemaal hetzelfde, dus ook makkelijk leiding geven. Maar Jezus kiest om dat bij elkaar te zetten. En hij maakt daar een bepaalde cultuur aan. Sterker nog, aan deze hele groep in het begin geeft hij een extreem grote autoriteit. Want in de zin ervoor staat, hij gaf hun macht om zieken te genezen, om demonen uit te drijven. Weet je wat Jezus hiermee eigenlijk zegt? Hoe verschillend jullie ook zijn, ik zie het met jullie allemaal zitten. Zelfs met Judas. Vergeten wij wel eens dat ook Judas gewoon deze dingen kreeg. Eigenlijk zegt Jezus, hoe verschillend je ook bent, allemaal ben je even waardevol en even nodig voor de cultuur die ik wil bouwen van het koninkrijk. Ik heb jullie allemaal nodig. En ik wil je gaan leren om samen te werken in plaats van elkaar tegen te werken. Want wat is vaak de praktijk? Zet verschillende types bij elkaar. En meestal is niet het allereerste wat je krijgt is eenheid. Dat is meestal niet wat gelijk gebeurt. Zet verschillende types bij elkaar. En wat je vaak krijgt is als eerste is strijd. Iedereen gaat zijn eigen territorium een stukje verdedigen. Iedereen begint over zijn eigen gelijk. Zijn eigen stukje van de waarheid. Het tweede wat je krijgt is vaak afgunst. Want zet verschillende types bij elkaar en je komt er opeens achter dat een ander iets misschien wel beter kan dan dat jij dat kan. En dat heet dan incasseren. Je denkt, ik dacht dat ik het best goed kon. Maar een ander kan dat misschien wel beter dan ik. En een van de dingen die ook kan groeien in een groep van verschillende types is afgunst. En dat we op zoek gaan naar status. En op zoek gaan om onszelf te bewijzen. En het kan leiden tot irritatie. Heb je ook wel eens dat je zo'n groep binnenkomt en je hebt nog niks gehoord, maar je denkt, oké, ik voel hier iets. Zijn er mensen die dit herkennen? Dat je denkt, er is een spanning, iedereen doet aardig tegen elkaar. Aan de buitenkant is er niks te zien of niks te voelen, maar het zit niet goed. Er is spanning, er is irritatie ergens. Er gebeurt hieronder ergens. Dat is heel vaak wat gebeurt als je verschillende types langere tijd bij elkaar zet. Vaak gaan we elkaar proberen te overtuigen. En wat doet Jezus? Die neemt zulke verschillende types en die zegt, wij gaan 3 jaar met elkaar op weg. Wij gaan 3 jaar met elkaar op weg. En de arts moet ineens een vissersboot in, want ze gaan meren oversteken. En de tollenaar staat man de brood uit te delen. En ze moeten ook dingen doen die soms helemaal niet bij hem passen. En Jezus neemt ze 3 jaar lang mee op weg. En hij smeet ze tot een team wat in handelingen de wereld op zijn kop zet. Als je kijkt welke groep hij verzamelt en welke groep er is in handelingen, is er wezenlijk iets veranderd in de cultuur van dat team. Jezus heeft iets in ze gezet. Heeft iets bij elkaar weten te voegen, waarvan als wij de adviseurs van Jezus zouden zijn geweest, we zeggen, zet die nou niet bij elkaar. Doe dat nou niet, dat is niet handig. En Jezus doet het wel. Dit team van verschillende types, verschillende karakters, wordt het winning team van handelingen, uiteindelijk. En dat intrigeerde mij, denk ik. Jezus, hoe kan dat nou? En hoe werkt dat nou? Ik denk dat Paulus hier later woorden aangeeft. Paulus houdt heel erg van de mooie woorden. Paulus is ook iemand die geleerd had. En die zegt het volgende in Efeziërs 4 vanaf vers 11. Daar zegt hij, wij denken dat hij iets nieuws vertelt. Maar ik denk dat hij het team van Jezus beschrijft zoals Jezus startte met zijn 12 discipelen. En zegt hij, en hij heeft sommigen gegeven als apostelen. Anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, ministry staat daar letterlijk, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij alle komen tot eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus, zodat we net zo krachtig worden als Jezus. Wij denken vaak dat Paulus hier iets nieuws introduceerde. En een leiderschapsmodel introduceerde. Ik wil je even meenemen naar de gedachte. Zou het kunnen dat Paulus hier eigenlijk beschrijft hoe Jezus zijn team had gevormd? Met verschillende types, met verschillende karakters bij elkaar. En als hij naar dat team, want waar keek Paulus naar? Naar het team van apostelen wat functioneerde om de gemeente te leiden. Dat hij zei, hey, eigenlijk al deze gebieden die ik in de apostelen zie, die zijn nodig. En hij schrijft daar een mooi stuk over de vijfvoudige bediening. Ik weet dat daar heel vaak over gepreekt is. En een van de dingen die mij tegenstaat, is dat het heel vaak gebracht is als een leiderschapsmodel. Het leiderschapsmodel moet bestaan uit de vijfvoudige bediening. Ik zeg niet dat het niet waar is, maar ik zeg wel dat het te krap is. Dat het te klein is. Ik geloof namelijk dat Paulus hier helemaal niet bezig was met status om leiderschap neer te zetten, om mensen ergens boven te zetten. Ik denk namelijk dat de vijfvoudige bediening nooit bedoeld is als alleen maar leiderschapsmodel, maar eigenlijk dat hij beschrijft welke karakters er in heel de gemeente nodig zijn, samen moeten werken en samen een fundament kunnen vormen. Want je kan het toch niet in een gemeente alleen met 5 mensen doen die dan een bepaald naampje hebben. Ik denk dat hij hiermee beschrijft, tuurlijk moet het in leiderschap zijn. Maar ik denk dat je eigenlijk zou kunnen zeggen, je kunt de gemeente en mensen eigenlijk een stukje verdelen in deze 5 groepen. En het is een uitdaging om deze 5 groepen met elkaar samen te laten werken en elkaar te laten versterken zoals Jezus dat deed met zijn discipelen. Het is ook mooi dat er in deze tekst, hij mag even terug nog naar Efeziërs, dat er niet staat, hij heeft hen gegeven om leiding te geven. Er staat, hij heeft het gegeven om toe te rusten. En daar zit een verschil in. Leiding geven betekent dat ik je ga vertellen, bij wijze van spreken, wat je moet doen. Toe te rusten is dat ik zorg dat jij uiteindelijk iets zelf kan. Dat je alles krijgt wat je nodig hebt om iets te kunnen doen. Toerusten betekent dat ik de ander laat groeien. In plaats van dat ik de ander overheers. En eigenlijk geloof ik dat die hele 5-voudige bediening niet bedoeld is voor boven de gemeente. Maar bedoeld is voor onder de gemeente. Om te liften. Om een fundament te zijn. Dat zegt hij ook. Het is tot opbouwen. Letterlijk staat in de Engels staat er edifying. En in het Grieks staat er oikodem. Dat is vast niet goed zoals ik dat uitspreek, maar zo staat het er wel. En weet je wat dat betekent? Dat is een metafoor voor de daad van iemand die probeert de groei van een ander te bevorderen. Dat is een mooie, hè? Dus als er hier staat toerusten, staat er de daad van iemand om te zorgen dat de groei van een ander bevorderd wordt. Het is dus niet iets wat je toe kan eigenen. Ik ben dit en jij moet naar mij luisteren. Maar het is eigenlijk dat je zegt, ik wil anderen laten groeien. En iets wat ik ontdekt heb, wil ik uitdelen. Wil ik weggeven aan anderen. Wat voor andere atmosfeer krijg je dan bij mensen onder elkaar? Om even in de 5-voudige bediening te krijgen. Als iemand profetisch is, dan brengt hij voort dat anderen hun profetische gaven ook ontdekken. Als iemand leraar is, leert die anderen om de diepte van Gods woord in te gaan en daarin te ontdekken. Dus niet alleen maar, ik ga je nu vertellen hoe het zit, maar je leert de ander om daarin te gaan. Het is een beetje hetzelfde idee als bij mij in de klas de vinger omhoog gaat. Ik geef bedrijfseconomie, dus ben ook een beetje van de cijfers. En dan zijn ze met een opdracht bezig, gaat de vinger omhoog. En dan kom ik aan en zeg, meneer, ik snap het niet. Een van de grootste valkuilen die je als leraar kan doen, is om op dat moment te zeggen, het moet zo en zo en zo. Heeft hij wel die som goed. Maar de volgende keer dat hij diezelfde som tegenkomt, weer de vinger omhoog, zegt hij, doet het wel voor me. Hij weet het. Ze leren hoe ze eigenlijk jou in moeten zetten. Maar wat zou het goede zijn dat ik erheen loop? Dat probeer ik dan ook vaak. Ik loop heen voor ik zeg, oké, ik moet even op bladzijde 11 kijken van je tekstboek. Daar staat er wat over volgens mij. Zoek dat even uit. Kom je er niet uit, roep je me weer. En loop ik weg. Dat vinden ze niet leuk. Want dan moeten ze zelf gaan leren leren. En dat bedoel ik even met leraars. Brengen andere leraars voor. Dus het is de bedoeling dat we ervan weggeven. Ervan uitdelen. En wat is dan het doel van die groepen mensen bij elkaar in de gemeente? Het doel is om te komen tot eenheid van geloof. Oh mensen, als dat toch lukt hè. Als dat toch lukte, kijk even in de geschiedenis hoe kerken met elkaar geknokt hebben, hoe christenen met elkaar geknokt hebben. En ik zou niet willen zeggen dat het vandaag anders is. Maar de Bijbel zegt, hey, als deze groepen het gaat lukken om met elkaar te pakken, om toe te rusten, die groepen bij elkaar komen zoals Jezus mensen bij elkaar bracht, dan kom je tot eenheid van geloof. Geen verdeeld geloof, maar elk aspect aanwezig. Dus niet alleen maar herderlijk, niet alleen maar profetisch, niet alleen maar apostolisch, maar al die karakters bij elkaar voegen iets toe. Maar jongens, wat is dan een uitdaging met elkaar? Hoe lastig vinden we dat soms? En hij zegt, als dat lukt, dan is je tweede doel, dan ga je lijken op Jezus. Dus geleden zei ik tegen iemand, we willen allemaal de kracht van God. Wie zou er willen dat zieken genezen, dat doden opstaan, dat mensen tot bekering komen, dat dit gebouw veel te klein is. Ik denk dat iedereen zegt, oh, dat zou ik willen zien. Maar er staat hier dat pas als die eenheid komt, al die groepen bij elkaar, dan wordt Jezus echt zichtbaar. Dan pas. Oké, uitdaging om voor te gaan. Dan zou ik hier kunnen stoppen. Dan heb ik een goede, korte preek. Maar hoe dan? Want niemand zegt hiervan, dit wil ik niet, ben ik het niet mee eens. Wel, hoor ik het dadelijk, maar verwacht ik niet. Iedereen zegt, ja, inderdaad, dat moet. Maar hoe gaan we nou eens om met de verschillende types? En vooral de types die niet op mij lijken. Of voor jou, die niet op jou lijken. Hoe doe je dat? In het begin vormden de discipelen geen eenheid, maar later weten ze elkaar te versterken. Laten we even kijken naar die 5 types die de Bijbel zegt. We hebben al een beetje verheven termen. Apostel. Wat is dat voor type mens? En een apostel is vooral nieuwe ideeën. Heeft altijd nieuwe ideeën. Die is met 1 begonnen, maakt het ook niet af. En gaat vaak naar het volgende toe. Is vaak van het openbreken. Niet mogelijk bestaat niet. Wat niet mogelijk. Tuurlijk kan dat. Ergens moet er een mogelijk zijn. En stopt ook niet totdat het lukt. Is iemand die altijd ergens in de toekomst leeft. Vooruitdenken, nieuwe ideeën, dit hebben we bereikt, maar waar kunnen we naartoe? Is vaak ook wat impulsief, dus bedenkt vandaag wat en voert het gisteren uit. Heb je al mensen op je netvlies waarvan je denkt, dat is eigenlijk wel zo'n soort type mens. Het is ook iemand die van beweging houdt. Als het te lang hetzelfde gaat, vindt hij of zij het saai worden. Wie zegt nou, als ik eerlijk ben, herken ik dat wel een beetje. Ik wel, als ik heel eerlijk ben. En het is soms irritant voor mensen gewoon om me heen. Om dat soms te zien. En apostel is dus ook vooral activiteit gericht. Iemand die profetisch is, is veel gevoelsmatiger. Veel meer met zijn gevoel bezig. Vaak dingen zien, ervaren. Bezig met wat spreekt God. En vaak veel gevoeliger ook voor sfeer, voor atmosfeer. Voelt dingen aan, voelt als bij een ander wat verkeerd valt. Als ik heel eerlijk ben, ik ben daar vaak redelijk lomp in. Dan heb ik echt niet door dat dat verkeerd valt bij een ander. Ik ben blij, mijn goos er anders in, die zegt, heb je ook gekeken wat er gebeurt? Ik zeg, nou wel gekeken, niet gezien. Het is een ander type mens. En hier zitten ook mensen die herkennen van ja, ik ben vaak gevoelig voor sfeer. Ook gevoelig, ook in aanbidding kunnen dingen me raken. Dingen kunnen iets doen met me. En vaak zijn dat profetische mensen. Leraar, dat is iemand die houdt van kennis. Ik wil het ook onderbouwd zien. Ik wil er ook iets, ik wil niet alleen voelen, maar ik wil het ook zien wat staat. En hoe zit dat? En ik wil er onderbouwing in. Ik wil weten hoe het zit. Ik wil een fundament. Ik wil ook even tijd om erover na te denken. En het niet zomaar gelijk even te doen. Nou, ik zei net, de apostel is activiteit gericht. Een profeet is, zou ik dan zeggen, geestgericht. Een leraar is veel meer woordgericht. Op het woord, op protocol, wat staat er? Herder is iemand die heel veel compassie heeft. Die wordt geraakt door mensen. Die wil weten hoe mensen in hun vel zitten. Die wil vaak dat het goed gaat met mensen. Als die een nood ziet, gaat die gelijk aan de gang. Als hij een nood ziet in de Oekraïne, gaat hij mutsen breien. En iets regelen, of cakejes bakken, of weet ik wat. Maar komt in actie, die kan dan niet niks doen als hij de nood ziet van mensen. Die wordt daardoor geraakt. Heeft oog voor mensen. Is vaak op zoek naar harmonie. We moeten het goed hebben met elkaar. Het moet fijn zijn met elkaar. Is vaak ook wat voorzichtig. Wat doet het met mensen? Wat gebeurt er? Ik zou eigenlijk zeggen, een herder is mensgericht. De evangelist vind ik zo'n enge term, want zie ik altijd iemand met een aardappelkistje erop staan en dit zo vormen. Ik vond mooi, 1 vertaling vertaalde het als de goed nieuwsbrenger. Die klinkt eigenlijk wel heel mooi, de goed nieuwsbrenger. Maar dat is ook een bepaald type mens, vaak met wat minder structuur. Ook denken, gelijk doen, impulsief, kan snel schakelen. Ziet zelden heel veel problemen, heeft soms wel een beetje oogkleppen op, vaak op 1 ding gericht, daarvoor gaan. Is vaak wat meer van de korte termijn, van korte acties, iets doen en daarna moet de rest het oplossen. Is creatief en houdt niet zo van theorie. Voel je al een beetje de spanning tussen deze verschillende type mensen? Dus de evangelist die niet van theorie houdt en dan komt de leraar aan en zegt waar staat dit? De evangelist zegt, ik heb een gave actie in gedachten, we gaan dit en dat doen. En dan zegt bijvoorbeeld de leraar, mag ik hier even over nadenken? De herder zegt, ik weet niet of iedereen het leuk vindt. Of de herder zegt, hey, ik heb wat signalen gehad dat dit echt wel een beetje verkeerd gevallen is bij mensen. Waarop de apostel of de evangelist zegt, wat een stelletje zeurpieten zijn jullie. Mensen moeten gewoon niet zeuren, moeten gewoon meegaan. We zijn toch gewoon bezig. Herken je me jezelf op je werk? Misschien wel in je gezin soms. Misschien wel met je partner. Herkenbaar toch? Dit soort dingen. En dat voegt Jezus bij elkaar. En dan zegt Paulus ook nog eens, het is allemaal nodig in de gemeente. Hoe zit dat dan? In de discipelen zie je het ook. Petrus is echt het type apostel. Zegt voordat hij nadenkt. Breekt dingen open. Doet gewoon nieuwe dingen. Moet je voorstellen wat de herders hadden toen Petrus naar Cornelius was gegaan. En de leraren. Petrus komt helemaal vol terug. Hè? Even voor het verhaal. Het evangelie was nog niet naar de heidenen. Ze dachten dat het alleen voor de Joden was. God geeft Petrus een beeld dat hij naar de Romeinse Cornelius mag gaan. Daar het evangelie brengt. Petrus gaat daarheen. Geest van God valt daar. Hij komt helemaal enthousiast terug. En hij denkt, iedereen vindt dit fantastisch. En hij komt terug en hij zegt, man, ik ben gewoon naar iemand die geen Jood was gegaan. De Heilige Geest viel daar. Dus ik te leren, waar staat dat? En de herder, ik weet niet of dit helemaal goed valt. Dit is wel lastig. Of de herder, in de positieve zin. Hey, Peet, je bent er nu wel weer weggegaan. En die leraar. Maar hoe zit het met de zorg voor die mensen daar? En hoe zit het met het onderwijs daar? Die tweede is positiever, hè? Dan ben je elkaar aan het versterken. Het eerste doen we vaak naar elkaar. Het tweede zegt eigenlijk, hoe kan ik meedienen in wat jij gedaan hebt? Johannes is heel profetisch. Wij vinden openbaringen mooi, we snappen het soms niet. We vinden het wel heel mooi. Maar moet je je voorstellen dat iemand hier naar voren toe loopt en die houdt gewoon een profetie van 3 kwartier over draken. En vrouwen en een maagd en profeten die doodgaan op straat. En ik, ik denk, als ik heel eerlijk ben, dat de helft van u toch denkt, hij kan er niks mee. Moest dat nu? Gewoon? Toch? Ik denk dat er ook naar Johannes was, wat een rare woorden, weet je, wat moeten we daar nou mee? We kunnen er niet zoveel mee, wat is dit? Maar ik ben toch blij dat ze hem niet geschrapt hebben. Dat zegt hij. Ja, Johannes, raar, dat boek doen we niet. Nee, er werd waarde gehecht aan wie hij was. Of Thomas. Thomas was echt de evangelist, hè, tot in India geweest. Uiteindelijk om het evangelie te brengen. Zo vol van het goede nieuws, dat niets hem kon weerhouden. Om het goede nieuws aan mensen te brengen. Lucas, de arts, schrijver van het Lucas-evangelie. Waarvan ook gezegd wordt, je ziet in het Lucas-evangelie dat het geschreven door iemand is met kennis, met feitenkennis, die feiten probeert neer te zetten. Maar dat mag u verder even uitzoeken. Jacobus, ik zou zeggen, een van de herders, want hij is de leider in een van de leiders in de eerste gemeente, die ook zorgt voor de eerste gemeente. Nou, ik denk dat ik even het probleem geschetst heb van die verschillende types bij elkaar. Hoe kunnen we nou zorgen, als wij ook al die types in de gemeente hebben? Ik zou willen beweren, iedereen van u hoort minstens bij 1 van de 5. Qua type mens. Niemand is een buitenbeentje dat je, ja, maar ik heb echt niks, hè. Ik ben gewoon leeg. Ik heb gewoon niks. Nee, iedereen is, je bent niet altijd 100% 1 van de type mensen. Maar 1 van de karakterschetsen denkt wat, die ligt eigenlijk wel een beetje bij mij. Zo zit ik wel in elkaar. En dan voegt God ons bij elkaar om het met elkaar te gaan doen. Net zoals Jezus in zijn gemeente. Welke sleutels kunnen we meenemen om dat te laten slagen? Nou, ik heb 16 sleutels. Nee hoor, 2 vandaag. 2 sleutels die ik u mee wil geven. Als we die 2 onthouden, denk ik dat we al een heel eind komen. De eerste sleutel is, denk ik, bouw geen eigen koninkrijk en beperkte waarheden. Dus durf niet te zeggen dat wat ik vind, ik weet het precies. We zijn zo geneigd om onze visie af te schermen en te denken, dit is het stukje wat ik zie, dus dat is waar. En alles wat ik niet zie is niet waar. Dat is er niet. En als je dat doet, beperk je jezelf. En dan krijg je problemen. Ik vond een mooi verhaal in Marcus 9, daar staat. En hij kwam in Capernaum en toen hij thuisgekomen was, vroeg hij hun, waarover had u het met elkaar onderweg? Maar ze zwegen, en hier zie je dus al eventjes hoe het tussen die gasten gaat. Want ze zwegen, want ze hadden onderweg een woordenwisseling met elkaar gehad over wie de belangrijkste was. Je zou bijna kunnen zeggen wie het best zag, wie de meeste skills had, wie vooraan zou moeten staan. En hij ging zitten, riep de 12 en zei tegen hem, als iemand de eerste wil zijn, de belangrijkste, dan moet hij de laatste zijn van allen en een dienaar van allen. Dus even, die 5 groepen zitten daar en ze beginnen te knokken met elkaar. Dat wat ik heb is eigenlijk het belangrijkste. Ik ben denk ik belangrijk. Ik denk dat ik het meeste gewicht in schaal leg. Ik denk dat Jezus het meeste aan mij heeft. Of dat ik er het meeste kan. Of zoals ik het zie. Ik heb echt door hoe Jezus denkt. Is, jullie komen er ook wel. Maar. En zo'n gevaar is dat we een gevecht krijgen tussen bedieningen, karakters en waarheden. En dat we net als hen onderweg zijn met Jezus. En ondertussen allerlei woordenwisselingen hebben over wie het beste ziet, wie de belangrijkste is en op welke manier het moet. En weet je wat er eigenlijk gebeurt als je dat doet? Je bouwt een muur om Gods koninkrijk, maar eigenlijk is het jouw koninkrijk. Eigenlijk is het jouw stukje waarheid waar je muur omheen bouwt. En dat je eigenlijk zegt, hey, als jullie het nou gewoon allemaal zien zoals ik, is er geen probleem. Dat is wel waar overigens. Dan is er ook geen probleem. Maar tegelijkertijd is Jezus ook niet meer zichtbaar. Jij bent dan zichtbaar geworden. Dit is even scherp, wat ik zeg, maar wel eerlijk. Jij bent dan zichtbaar geworden. En we bouwen soms allerlei muren om een deel van Gods koninkrijk. Weet je, en vaak ook, misschien herken je dit ook, als iemand anders is dan ik, vaak focussen we dan op het stukje waar we ons aan irriteren bij de ander. En we focussen vaak op de zwakheden. Als je zelf een herderlijk type bent, dan is het eerste als ik de 5-voudige bediening noem, en dan komt de apostel en zeg je, ja, die moeten wel uitkijken voor. Dat is vaak het eerste waar we dan aan denken. Of de profeet, die denkt bij de herder, ja, maar die is niet gericht op de geest. Hè? Daar moet hij wel voor uitkijken dat hij dat niet doet. Dus we zijn vooral aan het kijken naar wat de zwakheden van de ander zijn, in plaats van dat we aan het versterken zijn. En je maakt Jezus onzichtbaar. Volgende plaatje mag erop. Misschien kent u dit plaatje. Een aantal blinde mensen werden op pad gestuurd om een olifant te onderzoeken. En te vertellen hoe die olifant er volgens hen zou uitzien. Of wat een olifant is. En de ene klom op een ladder en voelde die grote zijkant van die olifant. Die zei, nou, een olifant is echt als een muur. Nee hoor, zegt een andere blinde, die toevallig bij de sleutel zegt, dit is geen muur, dit is gewoon een slang, het is flexibel, het beweegt, het is klein, en het, is eigenlijk, het voelt een beetje als een soort slang. En de derde, die staat bij de poten, die heeft zijn ding, zegt, wat hebben jullie nou over een muur en een slang? Volgens mij is het gewoon een boom. Ze hebben allemaal gelijk. En het enige waardoor de olifant zichtbaar wordt, is als je ze allemaal bij elkaar voegt. En niet als de een de ander gaat overtuigen. Wat wij graag willen, is dat op een gegeven moment dan iedereen zegt, hey, ik vind het een muur en jullie nu ook. En ik heb iets anders gevoeld, maakt niet uit, het is een muur. Dan maak je niks zichtbaar, je hebt je eigen koninkrijk verdedigd. Dit is heel vaak wat we doen, ook in relaties naar mensen toe, maar ook wat we vaak doen in de kerk. Jezus zegt, je moet de laatste zijn. Is dit een soort zelfkastijding? Ik zou eigenlijk zeggen, als je de laatste bent, laat je de rest voor je. Is dit gekke logica? Klopt, hè? Als je de laatste bent, laat je de rest voor je. Dan zie je ook de rest voor je. Voel je wat ik wil zeggen? Vaak als ik de eerste ben, denk volg mij, heb ik geen oog meer voor de ander. En ben ik alleen met mijn ding bezig. Maar als ik de laatste ben, zeg ik, hey, ik wil jou voorgaan, ik wil kijken, wat ben je aan het doen? Wat ben jij aan het doen? Wat ben jij aan het doen? Wat ben jij aan het doen? En je krijgt waardering voor elkaar en je gaat de dingen samenvoegen. Wat je dan ook doet, wat gebeurt er als je tegen iemand zegt, je komt bij een deur, en iemand anders komt en zegt, ga maar eerst. Volgens mij noemen we dat in ons Nederlands, dat is respect. Je eert iemand. Die zegt, je mag voor mij gaan. Wat Jezus hier eigenlijk zegt, ik wil dat je gaat eren en promoten datgene wat jij niet bent. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Als iemand er anders is, ik wil dat je het eert en promoot. Dat is lastiger. En eigenlijk zegt, hey, diegene heeft iets, maar man, ik moedig je aan. En dan kom ik eigenlijk bij sleutel 2. Ik geloof dat de grootste sleutel om groepen bij elkaar te voegen en echt een winningteam te worden, zoals de discipelen een winningteam werden, die de gemeente eigenlijk in handelingen lieten exploderen, is sleutel 2, is elkaar aanmoedigen en nieuwsgierig zijn. Echt elkaar aanmoedigen. Daar zit een enorme sleutel in. De discipelen ruzieden wie de belangrijkste was. Daar zit weinig aanmoediging in. Als iemand ruzie maakt dat je het verkeerd ziet, dan ga je het terughouden. Dan denk je, doe maar rustig. Maar aanmoedigen is iets anders. Aanmoedigen zet vrij. Aanmoedigen moedigt je aan om verder te gaan. Weet je wat wij heel vaak doen? Dat we een soort gemene deler willen krijgen. Met verschillende krachten willen we ergens in het midden uitkomen. Dat is ons poldermodel. Maar dat werkt niet. Moet je je voorstellen dat je zegt, ik hou van voetbal, hè? Dat de aanvaller in het voetbal zegt, ja, ik heb gewoon niet zoveel met verdedigen, dus ik denk dat we daarmee moeten stoppen. Gewoon. Ja, zegt die verdediger, maar ik heb echt helemaal niks met aanvallen. Het gaat echt om de goal dicht houden. Zeg, weet je wat? Dan gaan we gewoon allemaal middenveld spelen. Want hebben we de gemene deler. Wordt het een winning team? Nee. Het wordt een zooitje. Dit is wel heel vaak wat we doen. Dat iedereen moet ergens wat water bij de wijn doen. En eigenlijk blijft er gewoon iets smerigs over. Wat nergens meer op lijkt. Wat geen kleur meer heeft, wat geen smaak meer heeft. Maar weet je, als het goed gaat in het team, weet je wat de aanvaller zegt? Man, verdedig je zoals jij kan. Niemand anders kan het zoals jij kan. En ik vind het echt een irritante plek. Ik hoop dat ik er nooit hoef te staan in dat team. Want ik ben echt een aanvaller. Maar ga ervoor. Ik geloof in je. Jij bent nodig om mij straks ook dat doelpunt te laten scoren. En weet je, ik hoop dat die verdediger zegt tegen die aanvaller, hey, ga ervoor vandaag, hè. Val aan zoals je nog nooit hebt aangevallen. Ga ervoor en leg die bal in het doel. Ik vind het soms, echt geen leuke plek. Ik zou er niet willen staan. De druk is er mij daar te hoog om te moeten scoren. Maar ik moedig je aan om dat te doen. Je moedigt aan wat jij niet hebt. Zo'n team vormt een team. Zo'n team gaat ervoor met elkaar. Want water bij de wijn smaakt naar niets. Mag ik nog iets zeggen over, je hoeft je ook niet bij alles fijn te voelen. Dat is iets van deze tijd. Wij willen ons bij alles fijn voelen. En we willen ons bij alles goed voelen. Maar het gaat niet om hoe jij je voelt. Het gaat om het koninkrijk. Het gaat om Jezus. Hebben we ons wel eens beseft, voelden de discipelen zich altijd fijn bij Jezus? Nee, ze vonden het soms lastig, ze begrepen hem niet. Soms zei hij rare dingen. Het gaat niet om hoe je je voelt, maar het gaat om het koninkrijk. Ik weet dat daar ook een preek over te houden is, dus hang me niet op alleen aan deze zin. Tweede is, ik zei aanmoedigen, het tweede is, wat niet zonder het eerste kan, is nieuwsgierig zijn. Nieuwsgierig zijn betekent dat je geïnteresseerd bent in wat er in de ander gebeurt. Dat je ernaar vraagt. Dat je de ander leert begrijpen. Dat is iets anders dan te worden zoals de ander. Dan zeg je, hey, hoe werkt dat nou bij jou? Ik ben redelijk ongevoelig voor dingen die in een groep gebeuren. En Margot die voelt dat meer. En dan vraagt ze, ja, maar hoe voel je dat dan? Hoe werkt dat dan? Hoe gaat dat dan? En ik moet leren om dat op waarde te schatten. En ik wil nieuwsgierig zijn wat er gebeurt in plaats van dat ik het afkeur. En andersom precies hetzelfde. Nieuwsgierig zijn betekent dat je op een open manier naar de ander kijkt in plaats van dat je de ander probeert te veranderen. Wat gebeurt er als je allemaal nieuwsgierig bent en elkaar allemaal aanmoedigt? Dan ga je leren van elkaar. Want als je dan heb je relatie met elkaar en dan kunnen dingen ook op een positieve manier geschuurd worden. Verdiepen in de ander. Maar laten we elkaar niet proberen te veranderen. Laten we de profeten aanmoedigen om te profeteren. De evangelisten aanmoedigen om te evangeliseren. En op die manier met elkaar te gaan. Ik kwam een mooie uitspraak tegen. Er staat volgende mag erop. Als je de manier waarop je naar dingen kijkt verandert, veranderen de dingen waarnaar je kijkt. Dat is wel mooi, hè? Te onthouden. Is de manier waarop je naar dingen. En hoe verander je de manier waarop je naar dingen kijkt? Is door te vragen, door te luisteren, door te aanmoedigen. En te denken: als ik de zwakte in een ander zie, ben ik degene om het aan te vullen en naast je te staan. En dat op te vangen wat bij jou niet lukt. Ik heb een voorbeeld meegenomen. Ik dacht al, wat doen die touwen natuurlijk daar? En ik heb een aantal mensen gevraagd om in mijn voorbeeld mee te doen, die niet weten wat ze moeten doen. Dus die zweten nu peentjes van wat gaat hij allemaal doen. Maar ik zie een aantal mensen, het zijn niet de enige, maar ik heb er gewoon even een aantal gekozen, die eigenlijk zo'n soort type mens zijn. Dus we hebben het vandaag niet over statussymbolen of over etiketten, maar die ga ik even gebruiken vandaag. Joyce heb ik vandaag getackled. En ik mag even naar voren komen, Joyce. Ik vind Joyce echt een profetisch type. Zij is iemand die soms dingen ervaart, dingen ziet, dingen hoort, daar steeds meer in uitstappen is om daarin te bewegen. Is een profetisch type. En een van jullie taken en mijn taken is om haar grootste aanmoediger te zijn om dat stukje in haar leven te ontwikkelen. Degenen die niet zo profetisch zijn, hebben de neiging om te zeggen: Joyce, je moet wel uitkijken. Want dit is de val, dat is de val, zus de val. Dat kan pas als je in een relatie bent. Eerder niet, heeft het geen zin. Maar als eerste willen we haar aanmoedigen. Wie heeft ooit toen zijn kind ging leren fietsen, eerst een half uur gezeten met alle dingen die mis kunnen gaan? En jij gaat dadelijk fietsen, maar je kan vallen, kan een been breken, een arm breken, je gezicht kan open liggen, kan van alles gebeuren. Zullen we gaan? Het is vaak wel wat we in de kerk doen op het moment dat mensen in nieuwe dingen uitstappen. Dus ik hoop dat jullie, en Joyce vertegenwoordigt hier een heleboel mensen, haar aanmoedigen om te zeggen: Joyce, profiteer dat wat je op je hart hebt, dat wat je voelt, zeg het. En als het een keer mis is, dan maakt niet uit, joh. We gaan gewoon ervoor dat je hierin groeit en dat je hierin ontwikkelt. Wat zou er met haar gebeuren op dat gebied? Volgens mij zou je enorm vrij voelen om gewoon te bewegen, toch? En op een gegeven moment zo vrij dat ze zelfs de supermarkt inloopt. Zegt: hé, ik heb een woord voor jou. Hoeft maandag nog niet. maar snap, ik heb een om. Ik ga niet te lang. Ik wil Sahar even naar voren vragen. En ik heb Sahar gevraagd. Sahar is iemand die enorm oog voor mensen heeft. En je hebt een hart voor mensen uit Iran, waar je voor zorgt, waar je bewogen bent, waar, en samen met André, ik zou je niet vergeten, maar waar jullie enorm veel tijd en energie aan geven, omdat je de nood ziet en een passie hebt voor mensen. Ik vind Sahar echt het herderlijke type. Oké, in mijn voorbeeld, kom erbij. Ik wil dat jij die pakt. En Sahar, jij mag deze, je mag tegenover Joyce gaan staan. Wat is nou het grote gevaar wat zou kunnen gebeuren? Toevallig weet ik dat Sahar ook van het profetische houdt, dus het gaat even niet om jouw voorbeeld. Maar wat zou kunnen gebeuren dat Joyce eigenlijk heel vrijmoedig dingen uit gaat spreken? Dus die zegt: hé, hey, we gaan een stukje richting het profetische. En Sahar zegt: hé, kijk uit, hè. Je moet het wel toetsen en testen, want het kan pijn doen bij mensen. En kijk uit wat je zegt en wat je uitspreekt. Als er geen relatie is, sta je op deze manier tegenover elkaar. En het grote gevaar is dat bijvoorbeeld Joyce zou kunnen denken: er is te weinig profetisch in de gemeente. Dus die gaat trekken en die gaat sleuren om dat meer te krijgen in de gemeente. En Sahar denkt: de mensen zijn uit het oog en die gaat ook terug sleuren en trekken. En het leuke is, we krijgen er nog drie types bij. Fabian heb ik gevraagd. Fabian, je was eigenlijk bang dat ik allerlei inside dingen over jullie gezin zou vertellen, omdat Maarten staat, maar ik hou me in. En wat ik het mooie vind, Fabian is echt de man van het woord. Heel veel mensen hier heb je ook mede geïnspireerd om een bijbelleesrooster te gaan volgen. Ben je niet de enige in, maar daar ben je wel een groot deel van. En je bent vaak degene die dan ook weer wat stuurt. Hij is iemand die ook houdt van onderzoeken. En komt: hé, maar waar staat dit dan precies? Hoe kan ik dit terugvinden in de Bijbel? Ik vind op een hele mooie, diepe manier ben je daarnaar op zoek. En je haalt parels uit Gods woord en daar word je enthousiast van om dat naar voren te halen. En dat vind ik mooi. Fabian is echt een man van het woord. Ik had hier overigens ook Theo neer kunnen zetten, maar daar weet iedereen het al van. ik zie je nu zitten, Theo. Maar dat vind ik echt mooi in je. En wat dat er gaat, zou ik zeggen, je bent echt ook een leraarstype wat dingen uit het woord van God wil halen en daarmee aan de gang wil gaan. Dus je mag een touw kiezen. Maar wat nou als Fabian denkt bij, ja, die Sahar is alleen maar met mensen bezig, maar je bent dingen doen, staan die eigenlijk wel in Gods woord? En moet dat dan wel zo? Dus hij gaat proberen haar te beoordelen. Of hij denkt, die Joyce zit alleen maar in de gevoel. Dat is echt, wat een zweverig type is dat, zeg maar. Staat nergens in Gods woord, wat moet je daar nou mee? Dus dat kan, als je de verkeerde houding hebt, een soort irritatie opleveren, waardoor Fabian denkt, gaat helemaal fout in deze gemeente, joh. Gaat echt helemaal mis. En die gaat ook staan te trekken. Als ware aan het woord. En er gebeurt helemaal niks. En weet je, als hij toevallig de sterkste is van de twee, weet je wat dan het resultaat is? Gaat Joyce een andere plek zoeken. En denkt Sahar, ik ga zelf al wat beginnen met die Iraniërs. Zoek het maar uit. Maar als je lang genoeg wacht, is dat wat gebeurt. Want je staat te trekken. Je trekt eigenlijk aan een dood paard met elkaar. Oké, we hebben er nog een. Bert Rodenburg heb ik gevraagd. Kom even naar voren toe. En waarom heb ik Bert gevraagd? Een van de eerste keren dat ik Bert tegenkwam. En volgens mij was dat in Papendrecht. Dat wij een keer buiten, nadat ik daar gepreekt had in de school, hebben wij samen staan praten. Bert begint niet over hoe die heet of wie die is. Maar Bert begint over zijn droom. En dat was toen een bus. Een bus die je in wilde richten. En mee rond, want je zei, die gastjes hebben Jezus nodig. En daar wil ik voor gaan. Ik wil iets vinden om ze te trekken, om te doen, om daarmee aan de gang te gaan. En je bent echt ook het type evangelist, goed nieuwsbrenger. Je wil dan mensen iets brengen en daar ben je gepassioneerd over. Je bent ook een persoon van dan iets minder langer over nadenken, maar lekker handelen. Maar daardoor komen er ook dingen van de grond. En dat is een mooi. En daarom zou ik hem echt willen typeren als bijvoorbeeld het type evangelist. Kies er een. Ja, mooi. Recht tegenover Fabian. Dat had ik gelijk gewild eigenlijk. Want het gevaar is met die twee type mensen. Dat Bert denkt, die Fabian is toch een figuur. Altijd maar zoeken in Gods woord. We moeten gewoon naar buiten toe. We moeten het gewoon gaan doen. Dus die gaat staan te trekken aan Fabian. Of hij ontloopt hem. Dat kan ook, die twee. En hij wordt ook helemaal gek van Sahar. Dat hij denkt, dat altijd mensen moeten niet in een comfortzone blijven. Mensen moeten gewoon gaan uitstappen. Je moet ze niet zo pamperen en met alles bezig zijn. Kom op, naar buiten. Iedereen de straat op. We zeggen welke wijk ze moeten doen, dan gaan ze evangeliseren. En die Joyce die leeft alleen maar in de hemel ergens, met al de woorden die ze heeft. Wat een gedoe, we moeten het gewoon gaan doen. Maar is dit herkenbaar, de atmosfeer die soms tussen mensen ontstaat? En we zijn maar aan het trekken. En dan krijg je ook nog Marien. Maureen. Ik heb Maureen gekozen, omdat ik vind Maureen echt een apostolisch type. Want Maureen heeft 1000 ideeën en op het moment dat je het zegt, zijn er 10 bij. Klopt, hè? Ja. Ze is echt een ideeëngenerator. Geeft ook heel veel energie. Ik weet niet of je dat ook merkt, als hij op het podium staat. Is dat... Maar ik bedoel, een positie is dat aanstekelijke energie. Merk je ook, je wordt er toch blij van als je daar naar kijkt. En heb je zin om mee te doen. En dus je brengt dingen in gang. Je brengt dingen in beweging. Je bent het type die nieuwe dingen neer kan zetten. En dat kan wat conflict geven. Want hij kan bij de anderen denken, ja, leuk Bert dat je bezig bent, maar we moeten als gemeente vooruit. Hè? En... Sahar, wanneer gaan die mensen nou eens uit hun kring komen en gewoon hun dingen doen? Want we hebben nog wat taken om te regelen met elkaar te doen. En ik heb nieuwe ideeën. En dan zegt Joyce dat ze er eerst over wil bidden om te kijken wat God erover zegt. Maar kom op, laten we dat gewoon eerst gaan doen. Fabian wil weten hoe het zit in het woord. Nou, Bert is buiten, want hij is met zijn bus weg. en zomaar zou kunnen staan, ontstaan. Al die irritante mensen hier, hè, die niks willen. Dat is soms wat er kan ontstaan als je gaat trekken. Jullie staan op dit moment heel mooi tegenover elkaar. Het trieste is dat dit zo ongelooflijk vaak gebeurt. En dat het resultaat is dat er soms één van de types overblijft. En een gemeente één kant of twee kanten op begint te hellen. Weet je wat zou mooi zijn? Als mensen gaan zeggen, Maureen, ga voor je ideeën, kom er mee. Leer ze wel even neer te leggen. Geef ons ook even wat tijd. Maar we zijn blij met je en we zien het met je zitten. En als er relatie komt, kunnen we ook samen gaan werken aan waar jouw karakter misschien jezelf wel ook een stukje in de weg zou kunnen zitten. Wat zou het mooi zijn als we zeggen, hey Sahar, wow, de mensen die een tijd bij jou optrekken, komen geheeld en genezen, komen ergens uit en worden gebouwd en je geeft een rustplek, een veilige plek voor mensen. Hey, Fabian, duik dat woord in, want je geeft ons fundament en bodem en wat een gouden dingen komen eruit als jij begint te vertellen over de dingen die jij gelezen hebt, waar bijvoorbeeld Bert geen rust voor heeft, om daar naar te kijken, want die is met zijn bus weg. Maar die heeft Fabian nodig, om wow, dit doe ik wel, maar heb ik nooit zo aan gedacht, staat ook nog in Gods woord, zeg, wat gaaf, weet je wel. En als we tegen Bert zeggen, hey Bert, heb je benzine nodig? Vullen we die bus, want we gaan voor je droom, want dit is waar je sterk in bent. En zelfs lantaarnpalen praten terug tegen jou, want jij hebt dat over je, hebt dat in je. En we moeten je niet in een keurslijf drukken, maar we gaan je aanmoedigen. En soms vind ik je misschien dan wel irritant, maar wat fijn dat ik niet met je op vakantie hoef. Gewoon, snap je een beetje wat ik bedoel? In die bus. En dat we tegen Joyce zeggen, Joyce, deel wat er op je hart is. Je trekt soms dingen naar boven in het hart van mensen die nog niemand gezien hadden, waardoor mensen voelen, dit is God die spreekt. En je geeft richting en je leert ons uiteindelijk kennen wat in God komt. Weet je wat er gebeurt? Moet je eens opletten. Dus gewoon als voorbeeld, daardoor vergeet je het niet. Wat gebeurt als jullie allemaal dezelfde kant op lopen? En mag je even doen. Het liefst dan wel deze kant. Weet je, en het raakt me, want hier missen we zo vaak de boot. Omdat we soms op elkaars zwakheden bij zijn, niet elkaars aanmoedigers zijn, helemaal niet nieuwsgierig zijn naar wat er gebeurt. Maar dat we aan het zoeken zijn op elkaars zwakheden, wat er niet goed is of wat er niet mag. Maar ik geloof dat in de hemelse gewesten dit gebeurt, als we met z'n allen dezelfde kant op lopen. Dan wordt Hij zichtbaar. Dan wordt Jezus zichtbaar. Dit is waar de vijfvoudige bediening over gaat. Niet over een leiderschapsmodel, niet over status, niet over autoriteit. Het gaat gewoon over dezelfde kant oplopen als elkaar aanmoedigers, nieuwsgierig naar elkaar, met brede muren, elkaar zoeken en lekker met elkaar ook fouten maken. Gewoon fouten maken. Ja, hè? Ja, bijzin. Dankjewel, jullie mogen hem neerleggen. Bedankt voor jullie tijd. En mensen, dit is het laatste wat ik over ga zeggen. We kunnen heel veel van Gods kracht willen. Maar als onze cultuur niet op orde is, dan wordt het een moment. Dan breekt God een keer door, maar is er niks om het op te landen. Gods echte kracht brak pas door op de eerste Pinksterdag. Toen Jezus het opgetrokken had en een cultuur had gebouwd en een groep die het kon dragen. Die elkaar versterkt, zo met elkaar gestaan. Heer Jezus, ik verlang er zo naar dat u zichtbaar wordt. En volgens mij ligt hier een sleutel voor ons allemaal. Heer, iedereen heeft een plek in een van deze vijf. En ik wil tegen je zeggen, misschien zie je dat van jezelf niet, maar allemaal heb je ergens een plek. En ik moedig je aan om het te ontwikkelen, om ermee aan de gang te gaan. In te investeren. Niet te kijken naar wat je niet hebt. Maar te investeren in wat God in je gelegd heeft. En ik moedig je aan. om de grootste fan te zijn van de mensen die het minst bij je passen. De grootste aanmoediger zijn bij de types die misschien wel tegenover je lijken te staan. En misschien in je eigen hart, en ik ga je niet vragen om je hand op te steken, maar moet je wel tegen God zeggen, God, vergeef mij soms mijn kritische houding naar mijn broers of zussen die het anders doen of anders zijn dan ik. Ik geloof dat daar echt heling in zit voor Gods gemeente. Heer, ik wil dat voor mezelf ik zeg. Vergeef me, Heer. En sluit aan als dat voor jou is. Vergeef me, Heer, waar ik me soms irriteer aan mensen die soms of net anders denken, dingen anders vinden, dingen anders doen. Vergeef me, Heer, waar ik dan de eerste wil zijn. In plaats van de andere vormen te laten gaan en hun aanmoedigers te zijn. Hun backup te zijn. Willen we de backup van de anderen zijn? Als jij herderlijk bent, wil je de backup zijn voor degene die profetisch is. Als jij leraar bent, wil je de backup zijn voor degene die evangelist is. Als jij apostel bent, wil je de backup zijn voor de herder. Ook al kijk je er soms anders naar. Verbreed onze blik, Heer. Want ik verlang naar uw kracht. Maar ik verlang nog meer naar uw cultuur. En ik bid, Heer, dat u aanraakt. En ook bid ik vandaag dat u wakker maakt wat misschien wel door een verkeerde cultuur soms doodgemaakt kan zijn of tot stilte is gebracht. Waar we niet meer durven, niet meer willen en liever onder het maaiveld blijven. Bid, Heer, dat u het wakker maakt in harten op dit moment. En ik bid, Heer, dat u in ons midden een cultuur bouwt. Heren, waarin we elkaars aanmoedigers zijn op dit soort gebieden. Waar we elkaars aanjagers zijn, maar waar we ook nieuwsgierig zijn en elkaar uitnodigen om mee te kijken. In te spreken om aan te moedigen. Heer Jezus, en ik bid dat u dat bouwt in ons midden, maar ik bid ook dat we daarin mee zullen stappen. En zeg dat als je dat wil ook tegen God. God, leer mij om een aanmoediger te zijn voor de ander. Ook als het anders is dan mijn karakter of mijn view. Heren, en ik bid dat we de banier van u omhoog zullen kunnen tillen. Maar of u echt gezien wordt, zal van deze dingen ook afhangen, Heren. Vergeef ons waar we u onzichtbaar gemaakt hebben. Waar we als kerk en gemeente met elkaar gestreden hebben en getrokken hebben aan de touwen. En elkaar tegengewerkt hebben. De ander niet voor hebben laten gaan. Soms mening hebben gehad over andere kerken, andere gemeenten, andere stromingen. Maar ik wil achter u aangaan, Heren. En zo bid ik, Heren. Dat u dit aanraakt in levens. In Jezus' naam.